Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om vanmorgen weer bij jullie te zijn hier in Hoek van Holland. En om met elkaar het woord van de Heer te overdenken. En vanmorgen is de schriftlezing die ook gebiemd zal worden uit het Oude Testament 2 Koningen hoofdstuk 5. En dan willen wij lezen de versen 1 tot en met vers 16. 2 Koningen hoofdstuk 5 vers 1 tot en met vers 16. 16. En ik wil lezen uit de vertaling van de NBG 1951. Perikoop waarboven staat de genezing van Naaman. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de heren een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was meelaats. De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Zij was in dienst van Naamans vrouw. En ze zei tot haar meesteres: "Och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn meelaatsheid verlossen." Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. De koning van Aram zei: "Welaan, ga heen. Ik wil een brief aan de koning van Israël zenden." Zo ging hij heen en nam met zich mee 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 bovenklederen. Hij bracht aan de koning van Israël de brief waarin geschreven stond: "Nu dan, zodra deze brief u bereikt, zie, ik zend mijn dienaar Naaman tot u, opdat gij hem verlost van zijn meelaatsheid." Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zei: "Ben ik God, om te kunnen doden en leven maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt om een man van zijn meelaatsheid te verlossen? Voorzeker, let op. Ziet, hij zoekt een voorwendsel tegen mij." Zodra Elisa, de man van God, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, zond hij tot de koning de boodschap: "Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij wete dat er een profeet in Israël is." En Naaman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Elisa zond een bode tot hem met de opdracht: "Ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn." Toen werd Naaman toornig en ging heen, terwijl hij zei: "Zie, ik dacht bij mijzelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heer zijn God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de meelaatsheid wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden?" Daarop wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid. Toen traden echten zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: "Mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij het dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft: baat u en gij zult rein worden?" Dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, en hij was rein. Daarop keerde hij terug tot de man van God, hij zelf met zijn gehele gevolg. En bij hem gekomen ging hij voor hem staan en zei: "Zie, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is, behalve in Israël. Nu dan, neem dan een geschenk aan van uw dienaar." Maar hij zei: "Zo waar de Heere leeft, in wiens dienst ik sta, ik neem niets aan." En hoewel hij bij hem aandrong dat hij iets zou aannemen, bleef hij weigeren. Tot zover onze schriftlezing. En dan nog één tekst uit 1 Korinthe 1 vers 18. Brief van Paulus waar hij schrijft. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Dat is trouwens een heel interessant vers. Als je met mensen praat over de alverzoening. Mensen denken dat iedereen wel gered wordt en dat iedereen wel behouden wordt. Ja, volgens mij staat hier toch duidelijk dat er mensen verloren gaan en ook dat er mensen behouden worden. Ik vind het wel een sterk vers, moet ik u eerlijk zeggen. Het thema van vanmorgen is verlossing door genade alleen. En we hebben ook al in verschillende liederen gezongen over verlossing. Verlossing door genade alleen. Velen zouden willen bezitten wat hij bezat. En velen zouden bereikt willen hebben wat hij bereikt had. Naaman. Hij had een hoge positie. Hij was legeroverste. Hij was generaal. Hij stond, zou je kunnen zeggen, aan de top van zijn carrière. Hij had ook macht. Hij bezat grote invloed en was zeer populair. Hij was moedig en dapper. Hij was een krijgsheld. Hij was succesvol geweest in de strijd. En hij was zeer gezien. Hij stond, hebben we gelezen, in hoge gunst bij de koning. We hebben te maken vanmorgen met iemand die het eigenlijk helemaal gemaakt had. En toch was er een groot maar in zijn leven. Een vernietigend maar, een dodelijk maar hij was melaats. Hij had de gevreesde ziekte van die dagen. Je zou kunnen zeggen, Naaman was zo groot als de wereld te maken kon, en toch zou de geringste slaaf in heel Syrië niet in zijn huid hebben willen kruipen en met hem hebben willen ruilen. Melaatsheid wordt in de Bijbel wel gezien als een type van de zonde. En die vergelijking en die lijn zou ik vanmorgen ook heel duidelijk willen doortrekken. Melaatsheid als een beeld van de zonde. En ik zou vier stadia willen noemen, we laten het ook zien. In de eerste plaats onbetekenend in haar begin, krachtig in haar doorwerking, van grote betekenis in sociale contacten en vernietigend in haar eindresultaat. Onbetekenend in haar begin. Melaatsheid, hij begon met een klein roofje, met een klein korstje, nauwelijks merkbaar, nauwelijks zichtbaar, nauwelijks op te merken als het ware. En zo is het met de zonde ook. We zijn misschien allemaal wel eens op kraambezoek geweest. En dan zie je daar zo'n schattig babytje liggen. En ik denk, dan is bij niemand van ons de gedachte opgekomen. Ja, daar ligt nu een zondaar. Laten we eerlijk zijn. Maar toch is het wel zo. Krachtig in haar doorwerping. En dat zien we ook in de zonde. Uitzaaiingen naar alle terreinen van het leven. Van grote betekenis in sociale contacten. Die mensen die moesten kenbaar maken, werden uit de samenleving gestoten. Er werden relaties verbroken, familierelaties, gezinrelaties. Mensen moesten een apart leven, moesten eigenlijk zich bekendbaar maken. Melaats, ze waren onrein, ze waren besmettelijk. Zij moesten gemeden worden. En zo is eigenlijk de zonde ook besmettelijk en van sociale betekenis, want het verstoort de relatie. En de sociale contacten. We lezen in Jesaja 59. Zie, de hand van de Heer is niet te kort om te verlossen. Laten we dat vasthouden. De hand van de Heer is nooit te kort om te verlossen. En zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden zijn het die zijn aangezicht voor u verborgen laten zijn, zodat hij niet hoort. Dat is eigenlijk het gevolg van de zonde. verstoring in de sociale contacten en de relatie en de gemeenschap met God. En dan het laatste stadium, vernietigend in haar eindresultaat. Vroeg of laat was het einde natuurlijk altijd de dood. Zoals de Bijbel dat zegt van de zonde, in Romeinen hoofdstuk 6 vers 23, want het loon dat de zonde geeft, dus het eindresultaat, de opbrengst, iets loon waar je recht op hebt, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Maar het gaat mij vooral nu om de eerste zinsnede, want het loon dat de zonde geeft, is de dood. We lezen in Romeinen 5 vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood doorgegaan tot alle mensen, omdat allen gezondigd hebben. Zonde is de, mag ik het zo zeggen vanmorgen, de besmettelijke erfenis, de besmettelijke ziekte waar alle mensen aan lijden. Niemand uitgezonderd. En daarin ligt een stuk rechtvaardigheid, zou je kunnen zeggen, dat we allemaal, wie we ook zijn, waar we ook wonen, wat onze achtergrond is, allemaal dat grote maar in ons leven hebben. Dat is de erfenis van Adam. We hebben allemaal dat DNA meegekregen bij onze geboorte. En niemands grootheid, niemands macht, niemands rijkdom of eer of wat dan ook, kan dat maar ongedaan maken in iemands leven. En die ziekte, tussen aanhalingstekens, de zonde die van nature ongeneeslijk is, is alleen te genezen door goddelijke tussenkomst. Is alleen te genezen door goddelijke interventie. Door een goddelijk ingrijpen. En dat zien we ook in de geschiedenis van vanmorgen. Vers 2 en 3, daar wordt melding gemaakt van een jong meisje. Een jong meisje die als gevangene, mag ik het anders noemen, als een slavinnetje, ja, over slavernij gesproken. Slavernij is denk ik zolang misschien wel als de wereld bestaat. Was zij meegevoerd. Weggehaald van huis. Weggehaald uit haar vriendenkring. Weggeplukt uit haar beschermde omgeving. En gebracht naar een vijandig land. Maar God was met haar. En dat vind ik zo mooi als je de geschiedenis van Jozef leest. Als je die kent, die ten onrechte in de gevangenis terechtkomt, dan staat daar meerdere keren in de Bijbel, maar de Heere was met hem. De Heere was met hem. Hoe beroerd je omstandigheden ook zijn, hoe diep de dalen ook zijn, hoe moeilijk je omstandigheden, als je maar weet, God is met mij. Als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? God was met hem en God was met dit meisje in dat vreemde land. En God kon haar op een geweldige manier gebruiken. Want te midden van afgoderij, te midden van geestelijke duisternis enzovoort, getuigde zij van haar geloof in de levende God. Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, jullie zullen mijn getuigen zijn. En wat is dit meisje eigenlijk ook een soort voorbeeld voor ons? Om een licht te verspreiden. Om een helder geluid te laten horen. Om mensen op Jezus te wijzen. Dat mogen we tegen elkaar weer zeggen. Als we zo vanmorgen bij elkaar gekomen zijn. Dan zeggen, mensen, laten we het niet vergeten. We hebben een heilige roeping. We hebben een heilige opdracht. Om mensen in deze wereld op Jezus te wijzen. En dat meisje spreekt dan over de roem van de profeet van Elisa. De profeet Elisa, tot eer van de God van Israël. En zo werd zij, hoe jong ze ook was, in hele moeilijke omstandigheden, uiteindelijk tot een geweldig grote zegen voor deze man Naaman. En zo gaat Naaman dan op reis. En we hebben het gelezen met veel geld en geschenken, met dienaren, een groot gevolg, paarden en wagens, en zelfs met een brief van de koning voor de koning. En dit alles zo moet en zal, zo denkt hij, bijdragen tot zijn genezing. Maar dan zien we in de versen 4 tot en met vers 11, dat hij maakt een paar grote fouten, een paar grote vergissingen. En veel mensen vandaag in de dag maken dezelfde fouten, laat het maar zien. Hij wendde zich in de eerste plaats tot de verkeerde persoon. In de tweede plaats, hij verwachtte het van de verkeerde middelen. En in de derde plaats, hij had een verkeerd idee aangaande de procedure. Hij wendde zich tot de verkeerde persoon. In plaats van naar de profeet van God te gaan, zoals dat meisje gezegd had, ging hij naar de ongelovige koning Joram. Hij vertrouwde op de macht van de koning. En die koning kon wel leven nemen, maar kon geen leven geven. En zo verwachten vele mensen het eigenlijk ook in de wereld van allerlei verkeerde zaken. Ze raadplegen horoscopen, ze gaan naar paranormale figuren, ze volgen onbijbelse leiders, enzovoort, enzovoort. Het tweede, hij verwachtte het van de verkeerde middelen. Hij had goud meegenomen, hij had zilver meegenomen, geschenken meegenomen. Net zoals de zondaar soms aankomt met zijn eigen gerechtigheid, met zijn eigen goede werkheid, met zijn eigen oplossingen. Maar wat lezen wij in de Efezebrief? Want door genade, zegt Paulus, zijt gij behouden. Verlossing door genade alleen. Dat is het thema van vanmorgen. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit jezelf. Het is een geschenk, het is een gave van God. Niet uitwerken. Stop maar met je eigen oplossingen en je eigen gerechtigheid. Niet uitwerken, opdat niemand roemen. En dan in de derde plaats, hij had een verkeerd idee aangaande de procedure. We hebben in vers 11 gelezen dat hij zegt, ik dacht bij mijzelf. Hij had zo zijn eigen recept, hoe hij dan genezen zou moeten worden. Heel veel mensen zoeken vandaag aan de dag naar bovennatuurlijke ervaringen, in plaats van Gods weg te gaan, zoals die geopenbaard is in het woord van God in de Bijbel. En Naaman was dus bij de profeet verschenen met veel pracht en praal, met veel machtsvertoon. En ik heb zo het idee dat in de gedachten van Naaman hij toch zelf wel erg centraal stond. Het was allemaal ook om te imposeren, om indruk te maken. Hij had zo zijn eigen idee. En we hebben daarvan gelezen. Hij dacht, de profeet, als ik daar met mijn gevolg aankom, dan zal de profeet naar buiten komen en die zal de naam van de Heer zijn God aanroepen en die zal zijn hand strijken over de zieke plek. Oh, en wat een manifestatie, wat een gebeurtenis. En dan gaat het gebeuren. Nou, Aman wilde Elisa ook eer bewijzen toen hij bij zijn huis aankwam. En wat is dan het gevolg? We hebben het gelezen. Elisa komt niet eens naar buiten. Hij komt niet eens naar buiten. Hij komt niet eens naar buiten. Opdat Naaman niet het idee zou krijgen dat Elisa gevleid zou zijn door de eer hem bewezen. Elisa zond een bode. Elisa zond een loopjongen. Zoiets van, joh, ga jij even tegen die man zeggen. Ga jij even tegen die man zeggen wat hij moet doen. Hij kwam niet eens naar buiten en zond een bode met een opdracht die duidelijk en eenvoudig was. De boodschap van redding, van verlossing, van de vergeving van zonde, is zo eenvoudig en zo duidelijk, daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. We lezen in de Bijbel dat iemand, de gevangenbewaarder van Filippi, aan Paulus en Silas de vraag stelt, wat moet ik doen? We laten het zien, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, dat is een goede vraag. Als mensen die vraag gaan stellen, dan is er hoop. Wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? En het antwoord is ook heel duidelijk en heel eenvoudig, want Paulus zegt dan, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Of met andere woorden, geloof in Jezus Christus en je zal behouden worden. Nou, de boodschap naar Aman was ook dus heel duidelijk en heel eenvoudig. Ga heen en baad je 7 maal in de Jordaan en dan zal je lichaam weer gezond worden en je zal rein zijn. En dan verbaast ons misschien toch wel de reactie van Naaman, want dan zien we dat Naaman wordt boos. En hij vat het bijna op als een belediging. En ik zat zo te denken, misschien vergat hij toch even op dat moment dat hij degene was die ziek was. Dat hij degene was die melaats was. Dat hij degene was die kwam voor genezing. En die kwam om een gunst te vragen. Wat hij niet kon eisen. Dat hij niet in de positie was om de spelregels te bepalen. Dat hij niet in de positie was om te kiezen met betrekking tot de procedure. We zien in Naaman de dwaasheid van de hoogmoed. Een genezing stelt hem niet tevreden of hij moet genezen worden met veel ceremonie. Hoe interessanter, hoe mooier. En hij veracht om genezen te worden als hij zijn zin niet krijgt. En dan komt hij nog met een paar van die argumenten dat hij zegt, hij beroept zich op de rivieren van Damascus, op de Abana en de Parper. Hij zegt, kan ik me niet beter net zo goed daarin dan wassen en rein worden? Ja, hij zou zich natuurlijk kunnen wassen in die rivieren en misschien wat rein worden van een stukje vuiligheid wat aan hem zou kleven, maar het zou hem niet verlossen van zijn melaatsheid. Hij dacht dat de profeet alles zou doen. En nu wordt hem notabene ook nog gezegd dat hij zelf wat moet doen. Sommige mensen die denken, God moet alles maar doen. Kent u die mensen? Ongetwijfeld misschien. God moet alles maar doen als het gaat om mijn redding, als het gaat om mijn behoudenis. En ze wachten maar op God. En ze wachten maar. En ze wachten maar, sommigen wachten jaren op God, dat God iets zal doen. Mag ik het vanmorgen heel duidelijk zeggen? God heeft alles al gedaan. God heeft alles al gedaan om ons te kunnen redden. Hij gaf zijn zoon, die mens werd. Hij die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt, omdat hij onze zonde opgelegd kreeg. Opdat wij zouden kunnen worden gerechtigheid Gods. In hem. Hij ging voor mij naar het kruis. Hij hing daar in mijn plaats. Ik had daar moeten hangen. Hij ging voor mij de dood door. Mijn dood. Opdat ik voor eeuwig zou kunnen leven. Hij hing daar om mijn schuld en mijn zonde te kunnen vergeven. God heeft alles al gedaan. Laten we dat niet vergeten. Dat is een reden om God te danken. Te danken, te danken, te danken. Genade zo oneindig groot. Bovendien vond Naaman het ook veel te eenvoudig en te gemakkelijk, te gewoon voor een aanzienlijk man als hij om daardoor genezen te worden. Er was geen geloof. Er was geen gehoorzaamheid. En wat deed hij? Hij keerde zich om en ging weg. Hij hield het voor gezien. Zoals veel mensen zich omkeren, God de rug toekeren en bij hem vandaan gaan. We lezen in Romeinen hoofdstuk 10. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en hebben zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. De mensen willen niet doen wat God van hen vraagt. Willen niet de weg gaan die God hen wijst. Willen niet het geschenk aannemen wat God aanbiedt. En daarom is het woord van het kruis voor hen die verloren gaan een dwaasheid. En dan zijn het zijn dienaren die hem overhalen om het toch te doen. Ze zeggen, als hij nou wat moeilijks van je gevraagd had, dan had je het waarschijnlijk wel gedaan. En dan vraagt hij iets makkelijks en dan maak je daar een probleem van. Er is toch niets onredelijks in wat God vraagt? Er is toch niets onredelijks in wat God zegt? En het is zo mooi dat hier staat, mijn vader, spreken me aan als mijn vader. Ja. De legerofficier, misschien 5-sterren-generaal, weet ik het wat. En ze zeggen, mijn vader. Deze mensen, ik denk dat zegt ook iets van Naaman, waar ik niet verder op in wil gaan. Maar ik denk, deze mensen hadden compassie met Naaman. En ik denk niet dat ze alleen dachten, zijn we dat hele eind hier naartoe gekomen. En gaan we straks niet met z'n allen terug. Zo mee naar huis, dan is er niks gebeurd. Hadden we net zo goed thuis kunnen blijven. blijven, nietwaar? Nee, dat zullen ze niet gedacht hebben. Hier is een stukje liefde, een stukje barmhartigheid proef ik hieruit. Dat ze tegen Naaman zeggen, mijn vader, mijn vader. En wat is dan het resultaat? Hij daalde af, lezen wij in vers 14. Hij daalde af. Een mens moet eerst van zijn voetstuk afkomen en buigen voor God, de Allerhoogste. Naaman die weigerde eerst niet omdat de opdracht te moeilijk was. De opdracht was helemaal niet moeilijk. Maar omdat het ten koste ging van zijn eigen ik. Dat is het. Van zijn eigen ik. En hij overwon zijn tegenstand. Hij overwon die kritiek. En hij dompelde zich 7 keer onder in de Jordaan. En wat een beproeving is dat misschien toch ook voor die man geweest. Daar stond hij nu, in het water. En iedereen daaromheen, en iedereen die keek toe. Hij, Naaman, de legergeneraal, de Melaatse. En iedereen keek toe hoe hij in gehoorzaamheid handelde naar het woord van de man Gods. En in gedachten zie ik hem staan. Misschien een belachelijke vertoning, maar goed, laat ik het toch maar doen. Hè? Gehoorzaamheid, toch maar doen. Soms vragen we ons af, waar zijn we misschien mee bezig? Ja. We vormen hoe langer hoe meer een minderheid, ook in Nederland, als christenen. Ja. Ja. Maar toch gehoorzaam doen wat God vraagt, wat de profeet zei. En misschien na 1 keer ondergedompeld zijn, of 2 keer, of 3 keer, heeft hij misschien eens zo eens gekeken of er al wat gebeurde. Heeft hij misschien ook aan zijn knechten gevraagd van, zien jullie al wat? He, zoiets van, ik zie wat jij niet ziet of zo, maar die zagen ook nog niks. Ja, ik denk, we zijn bezig. En toen de 6e keer, nog niets. Ja. En dan de 7e keer, en dan zien we dat zijn gehoorzaamheid resulteerde in volkomen genezing. En dat zijn huid wordt zo schoon als de huid van een kleine jongen. De Bijbel zegt, gehoorzamen is beter dan het brengen van offers. En als we denken aan de Jordaan en de doodsjordaan, symbolisch. Als we denken aan Johannes de Doper, die in de Jordaan doopte. Als we denken aan de Heer Jezus, die ook zelf in de Jordaan werd gedoopt. Dan moet ik denken dus aan het beeld van de christelijke doop. De beeld van de afwassing van de zonde. En dat we in Romeinen 6 vers 3 lezen, de vereenzelviging met Jezus Christus door de doop, in zijn dood en in zijn opstanding. Een beeld van het sterven en het begraven worden van de oude mens met de oude natuur en het opstaan als een nieuw mens, als een nieuwe schepping met een nieuwe natuur. Om in nieuwheid des levens te wandelen. Jezus zegt in Johannes 14, vers 21, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Jezus heeft ons geroepen om een discipel van hem te zijn. En dat betekent ook hem volgen in de doop. Nou, de meeste van u ken ik allemaal in de loop der jaren van gezicht. En met de een heb ik misschien wat meer contacten met de ander. Ik weet van u niet of u gedoopt bent of niet, weet u dat? Ja, dus ik kan vrijmoedig tegen iedereen gewoon dit zeggen. Ik heb niemand op het oog speciaal. Ik bedoel ook helemaal niemand. Maar Jezus roept een ieder op, al zijn kinderen, om een discipel van hem te worden. En dat betekent ook hem volgen in de doop. En misschien zijn er vanmorgen ook onder ons die wel tot geloof zijn gekomen, maar zich daarna niet of nog niet op grond van Gods woord in gehoorzaamheid hebben laten dopen. En dan is mijn vraag, zijn wij bereid? Zijn wij bereid om al onze excuses, om al onze argumenten en tegenwerpingen, om het niet te doen, bij de Heere God te brengen? En om het bij de Heere God in te leveren. Om daarna eenvoudig te doen wat Hij van ons vraagt. En ik zou dan vanmorgen willen zeggen, laat Naaman een voorbeeld voor ons zijn. We zijn misschien wel behouden. Maar willen wij ook een discipel van Jezus Christus zijn? En hem ook volgen in de doop? En de weg die voorgeschreven is voor de genezing van de melaatsheid van de zonde is zo eenvoudig dat niemand te verontschuldigen is als hij deze weg niet volgt. We lezen in de Bijbel: wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. We lezen dat Petrus op de Pinksterdag zei: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Door het geloof in Jezus Christus wordt iemand een kind van God. Dat moet duidelijk zijn, niet door de doop. Door het geloof wordt iemand behouden. Als je gelooft in de naam van de Zoon van God. En door de doop wordt daar getuigenis van afgelegd. En dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zien in de Bijbel dat bekering en doop, die horen helemaal bij elkaar. Die kan je eigenlijk niet los, of niet eigenlijk, die kan je niet los van elkaar zien. Die horen bij elkaar. En dan komt het getuigenis van Naaman in vers 15. Nu weet ik, zegt hij. Nu weet ik. Hoe belangrijk zijn deze woorden niet uit de mond van Naaman. Nu weet ik. Dat er geen God is dan de God van Israël. Nu weet ik. God heeft ook een getuigenis gegeven in de Bijbel. Een getuigenis wat we lezen in 1 Johannes 5, vers 11 tot en met vers 13. Laten we het zien. Dit is het getuigenis. Dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Zo duidelijk is het. Zo eenvoudig is het. Dit heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet, staat er. Opdat gij weet. Dat is een zeker weten. Dat mag geen vraagteken, dat hoeft geen vraagteken meer te zijn. Dat hoeft geen onzekerheid meer te zijn. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En dat is de zekerheid die God iedere mens geeft. Die Jezus Christus heeft aangenomen als zijn of haar persoonlijke redder. En verlosser. Een paar vragen die ik dan wil stellen. Weet u of weet jij dat je een kind van God bent? Of is daar misschien nog enige twijfel? Weet jij, weet u dat je zonden vergeven zijn? Weet u dat je eeuwig leven hebt? Als iemand dat straks onder de koffie misschien aan u persoonlijk vraagt. Heb jij eeuwig leven? Ja, want dat is dan je antwoord. Weet u dat je gereinigd bent door het bloed van Jezus Christus, wat ons reinigt, schoonwast van alle zonden? Geloven is zeker weten. Doch allen, zegt Johannes 1 vers 12, die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht, hun heeft hij volmacht, hun heeft hij het recht gegeven om een kind van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Hoe word je een kind van God? Door hem aan te nemen. Hoe neem je hem aan? Door in hem te geloven. Johannes 1 vers 12. Woorden van een lied zeggen, ga niet naar huis zonder Jezus. En dat zou ik ook vanmorgen willen zeggen. Ga niet naar huis zonder Jezus. Ja, open je hart voor hem. Ga dan met Jezus en open je leven voor hem. Geloven is zeker weten. En ik dacht, symbolisch moet er eigenlijk straks boven die... Moet ik dat zo, zag ik dat boven de uitgang, als we naar buiten gaan hier, hè, dat daar een bord zou zijn waar staat, nu weet ik. Nu weet ik. En u weet het misschien al jaren. En dan mag u zeggen, ik weet het nog. Ja, of ik. Maar u maakt er maar wat anders van, hoor. Maar het gaat om, nu weet ik. Die overtuiging, die zekerheid. Nu weet ik. Naaman wilde Elisa nog geschenken geven, maar Elisa weigerde pertinent, opdat Naaman nooit zou vergeten dat zijn genezing, dat zijn redding, dat zijn verlossing een geschenk van God was. Een geschenk van God had, wat hij alleen maar kon aannemen of niet. Aannemen of afwijzen. En dat geldt nog precies hetzelfde voor vandaag. En als u of als jij dat geschenk van de vergeving van je zonden en de redding van je ziel en het eeuwige leven nog nooit hebt aangenomen, dan zou ik willen zeggen, stel niet uit op morgen. Schuif het niet voor je uit. Maar neem het aan. Ja, neem hem aan. Vandaag. We willen zometeen een moment van stilte hebben om u of jou ook in de gelegenheid te stellen om tegen Heere God te zeggen. Met je eigen woorden misschien, maar anders heb ik een paar zinnen opgeschreven wat je met je gewoon van binnenuit met je hart mag zeggen naar God toe. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Ik wil u aannemen als mijn redder. Wilt u mijn zonden vergeven? En ik dank u dat ik het geschenk van het eeuwige leven in Jezus Christus vandaag in ontvangst mag nemen. Zullen we een moment van stil gebed hebben. Amen. Heere God, we willen u danken voor uw reddende liefde. We willen u danken dat u in deze wereld kwam en alles gaf, om ons te zoeken en te redden, om in onze plaats de prijs te betalen, oordeel op de zonde, om ons eeuwig leven te schenken. En Heere God, ik bid u voor in ieder van ons, dat als we straks van hier gaan, dat wij allemaal datzelfde getuigenis, diezelfde belijdenis mogen uitspreken. Nu weet ik. Dat we weten uw eigendom te zijn, uw kind te zijn, geborgen voor tijd en eeuwigheid, gedragen door dit leven heen. Want u bent degene die ons troost geeft, u bent degene die ons kracht geeft. U weet wat we nodig hebben en u wilt in al onze noden ook naar uw rijkdom heerlijk voorzien. O Heere God, zo bid ik u dat wij heel dicht bij u zullen blijven en bij u zullen leven. We danken u voor wie u bent, iedere dag weer opnieuw in ons leven. Heer, dat we met u zullen mogen wandelen. Iedere dag in uw licht, tot eer van uw heilige naam. Halleluja. Amen. Amen. God zegene u.